Lucas 4, daar gaan we vanavond bij stilstaan. Het laatste gedeelte daarvan tenminste en het begin van Lucas 5. Dus we gaan beginnen met een schriftlezing. Lucas 4, vers 31. Daar beginnen we te lezen en dan eindigen we bij Lucas 5, vers 11. Lucas 4, vers 31 tot 5, vers 11. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en onderwees hen op de Sabbatdagen. En zij stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem: Ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg, ga uit hem weg. En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen. En ze werden allen erg verbaasd. En ze spraken met elkaar en zeiden: Wat is dit voor woord, dat hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? En de roep over hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen hem om hulp voor haar. En hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Ze stond onmiddellijk op en diende hen. En toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij hem. En hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. En ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God. Maar hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigten zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genesaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten, en hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen, en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen die in het andere schip waren, dat ze hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Tot zover. De eerste, je zou haast zeggen, wapenfeiten uit de bediening van de Heer Jezus. We worden hier bepaald bij toch wel wonderen. Het uitwerpen of het uitdoen gaan van een demon. Wat de Heer Jezus doet, het genezen van zieken. En ook ja, die wonderbare vangst, visvangst die daar plaatsvindt. Een beeld van ja, uiteindelijk het vangen van vissen. Het vangen van mensen bedoel ik, het vissers worden van mensen. Door Petrus. Ja, het zijn allemaal bijzondere dingen. Ook wel dingen die natuurlijk helemaal ja, in de tijd passen waarin dit zich afspeelt. Want ja, we hebben dat al eerder gezien. We hebben hier te maken met het begin van de prediking van het Koninkrijk van God op aarde. En ja, in verband daarmee hè, zie je dat blijkbaar ook in de geestenwereld er een soort onrust is ontstaan. Was ontstaan toen de tijd. En dat het ook allemaal te maken heeft met de komst juist van dat koninkrijk. Er zijn bijbeluitleggers die menen dat uitgerekend in die periode waarin dit dan zich afspeelt, dat de activiteit van boze geesten, demonen, veel groter is geweest dan voor die tijd en dan ook weer na die tijd. En ze zeggen er ook bij van ja, en tegen de tijd dat in de toekomst het koninkrijk weer zal openbaren, zal dat ook weer zo zijn. Weet je wel? Ja, wat voor sommigen dan de reden is om te denken dat op dit moment alles al zo'n beetje door boze geesten geleid wordt en zo. En die moeten dan ook uitgeworpen worden en alles. En die kunnen zich dus ook weer helemaal verlustigen in de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Hè? Zo lijkt het. Nou ja, hoe dat allemaal precies zit, we moeten ons daarin ook weer niet gek laten maken, maar heel eenvoudig kijken naar hoe het zit. Bezetenheid natuurlijk, dat bestaat en dat bestaat ook in onze dagen. Maar er zijn ook wel ziekten die worden gezien als bezetenheid en zo. Of die worden zo omschreven. Dus ja, je moet daar aan de andere kant ook wel weer voorzichtig mee zijn. Maar goed, wat hier staat, ja, dit was helemaal in overeenstemming met die tijd waarin zich dit afspeelt. Er staat in vers 31... dat de Heer Jezus gaat dalen naar Capernaum, een stad in Galilea, en daar onderwees hij op de Sabbatdagen. De Heer daalde af naar Capernaum. Misschien eventjes naar Matthäus Evangelie toe, Matthäus 4. Want dan, als we dat ernaast leggen, dan zien we ook wat dat afdalen betekent. Hij daalde namelijk niet zomaar af naar Capernaum. Dat had een bepaald doel. En dat heeft te maken met wat je in Matthäus 4, vers 12 en 13 leest. Daar staat namelijk, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dus daar staat het, hè, in vers 13, hij verliet Nazareth. Zo stond hij trouwens bekend, hè, Jezus de Nazarener. En dat betekent toch in eerste instantie dat hij uit Nazareth kwam. En zo staat hij eigenlijk de rest van zijn leven bekend. Dus we kunnen ook wel aannemen dat hij daar tot zijn 30ste zo'n beetje gewoond heeft. Nazareth. Maar hij ging wonen in Capernaum. En je ziet ook hier in Matthäus dat zich dat afspeelt. Eigenlijk vrij kort, misschien wel direct, denk ik eerlijk gezegd, na de verzoeking in de woestijn. Want daar begint hoofdstuk 4 mee. Nou, en we hebben ook vorige maal in Lucas gelezen over de verzoeking in de woestijn. En dat daarna de Heer Jezus naar de synagoge van Nazareth ging. En dat erop uitliep dat men hem van de steilte wilde afwerpen. En dan lees je dat hij afdaalt naar Capernaum. Dus dat afdalen, dat betekent in dit geval ook het wonen van de Heer Jezus in Capernaum. Nou hebben we het vorige keer, tenminste aan het einde, de tweede helft van zo'n beetje van de studie, toen heb ik die schema's uitgedeeld, weet u nog? Hebben jullie die allemaal? Hebben jullie niet, hè? Nou, ik heb er nog één bij me. Krijg je die? Maar toen hebben we ook even aan de hand van die schema's hebben we op een gegeven moment ook stilgestaan bij de weg die de Heer Jezus gaat in de richting van Jeruzalem. Weet je wel? En dat is vanaf het kantelpunt in het Lucas-evangelie. En dat kantelpunt dat wordt gekenmerkt door de eerste aankondiging van het lijden van Christus. En dat vind je dan in Lucas 9, zo uit mijn hoofd, vers 22, 23, een beetje in die richting. En vanaf dat kantelpunt kun je wel zeggen dat het in feite allemaal om Jeruzalem draait. Hè? Dat is waar de Heer Jezus dan toch wel echt naartoe wil en moet. Want daar moet het lijden plaatsvinden. Hier, Matthäus 4 en ook in Lucas 4, daar wordt gesproken over dat hij in Capernaum gaat wonen. En je snapt wel, dat is er natuurlijk ook nog ruim voor het kantelpunt. Maar je zou wel in grote lijnen kunnen zeggen, en ik heb dat vanmiddag nog even op zijn slecht Nederlands zitten nachecken. Hoe het woord Capernaum of de naam, de plaatsnaam Capernaum gebruikt wordt in bijvoorbeeld Matthäus, Marcus, Lucas. En dan blijkt ja, dat dat voornamelijk gebruikt wordt voor dat kantelpunt. Want dat kantelpunt heb je in Matthäus 16, in Marcus 8 en in Lucas 9. Overal vind je dat ene moment hè, van, waarop de Heer Jezus vraagt aan de apostelen van ja, wie zeggen jullie dat ik ben? Nou, dan komt Petrus daar natuurlijk met zijn uitspraak van ja, u bent de Christus. In Matthäus staat erbij de Zoon van de levende God. En dan verbiedt de Heer Jezus vervolgens hen daarover te spreken. En hij kondigt zijn lijden aan. En dan blijkt even later dat het lijden in Jeruzalem plaatsvindt. Nou, in elk evangelie vind je dat er over Capernaum gesproken wordt als de woonplaats van de Heer Jezus. En ook in elk van die drie evangeliën wordt Capernaum nog één keer genoemd na het kantelpunt. Maar vanaf dat kantelpunt wordt ook, en dat geldt ook weer voor alle drie de evangeliën, wordt alleen nog gezegd dat hij op weg is naar Jeruzalem. He, dus ja, ik denk eigenlijk dat daar waar we vorige keer gezien hebben dat Jeruzalem in feite zo centraal staat in het tweede deel van de evangeliën, namelijk het moment waarop de Heer Jezus gaat verkondigen dat hij moet lijden en sterven en opstaan ten derde dagen in Jeruzalem. Dus daar gaat het om Jeruzalem en we zagen toen op dat overzicht ook dat dat onderste gedeelte van het overzicht dat staat in het teken van de verwerping van de koning en het koninkrijk. Zo kun je zeggen dat het bovenste gedeelte van dat overzicht en daarmee ook het eerste deel van de bediening van de Heer Jezus tot aan dat kantelpunt, dat staat in het teken van de prediking van de koning en het koninkrijk. En daar staat niet Jeruzalem centraal, maar daar draait het om Capernaum. Daar is Capernaum de plaats waar de Heer Jezus woont en van waaruit hij ook zijn werk doet. En de Heer Jezus trekt wel rond, maar hij keert toch ook steeds weer terug naar huis. En Capernaum, daar woont hij. Nou, en Capernaum, dat betekent het dorp van de trooster. Of een beetje uitgebreider, het dorp van de vertroosting. Eigenlijk betekent het gewoon dorp van Nahum. En dan moeten we niet denken in dit geval aan de profeet Nahum, want er is niet terug te vinden dat hij daar gewoond heeft namelijk. Maar zo wordt het wel genoemd. Nahum betekent namelijk ook trooster. Het Hebreeuws. Nou, en Capernaum of Kvarnaum, dat betekent dorp van vertroosting, dorp van trooster, van de trooster. En het mooie is, dat als je je dat realiseert, dat daar waar het evangelie van het koninkrijk verkondigd wordt, waar het aangeboden wordt, de koning en zijn koninkrijk, daar gebeurt dat vanuit het dorp van de troost, van de trooster. En de Heer Jezus is ook zelf de trooster. Hij is degene die zichzelf ook omschrijft als de trooster. Hij heeft het op een gegeven moment over de Heilige Geest in Johannes 16 en dan zegt hij, ik zend een andere trooster. En die zal dan weer verder voor jullie zorgen. En daarmee laat de Heer ook zien dat hij zelf de trooster is. Hij is degene in wie God zijn volk troost. Ja, feitelijk is hij degene in wie God de complete mensheid wil troosten. En als wij het hebben over vertroosting die we hebben ontvangen, ja, dan is dat ook weer op grond van het werk van de Heer Jezus. Dus ja, het gaat daar om de vertroosting, de troost die de Heere geeft. Nou, en wat je dan hier in Matthäus 4 ook ziet, dat is, laten we dat stukje even verder lezen. Hij gaat dus, vers 13, wonen in Capernaum aan de zee. in het gebied van Zebulon en Naphtali. En die zee, hè, dat is het meer van Galilea of Genezaret. En dan staat er in vers 14, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd. Toen hij zei, land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, van de heidenvolken, hè, de etne. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die woorden die daar aangehaald worden vanuit Jesaja, dat zijn de woorden die in Jesaja direct voorafgaan aan die bekende profetie van Jesaja, van een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, weet je wel? Dat zijn die bekende woorden die we vaak ook met kerst noemen bijvoorbeeld. Want dan staan we daar wat extra bij stil. Nou, deze woorden gaan daar direct aan vooraf. Maar dan staat er dus in vers 17, van toen af. Dus ja, vanaf wanneer? Nou, vanaf het moment dat hij in Capernaum, het dorp van de trooster, gaat wonen. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat houdt ook in dat die prediking van de Heer Jezus in vers 17, dat een prediking is, ja, die ook troost verkondigt, hè, voor het volk van Israël. Hij deed het vanuit het dorp van de trooster. En je leest in Jesaja dat de Heere zegt, troost, troost mijn volk. En zo gaat de Heer Jezus ook verkondigen. En hier wordt het dan zo omschreven als de prediking van het koninkrijk der hemelen. En let er even op dat er in vers 17 staat, van toen af begon Jezus. Dus daar staat dat woordje beginnen. Nou ja, de verleden tijd ervan. Begon. Hij begon toen. Dus op dat specifieke moment, aan het begin van zijn bediening, in die, zeg maar even voor het gemak, die eerste helft, hè, nog voor het kantelpunt, hij begon te prediken, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En vanaf hier biedt hij dat koninkrijk en daarmee ook zichzelf als koning aan het volk. Tot het moment dat hij zijn lijden gaat aankondigen. Dus hij begon. Nou, dat beginnen, dat zien we ook later terug. Moet u maar eens even meebladeren naar de brief van Paulus, zeg ik er maar even zo bij, aan de Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 2. Want dan zie je dat beginnen, zie je namelijk terug. En daarom legde ik daar even een beetje extra nadruk op net. Hebreeën hoofdstuk 2. En dat gaat ook over met name over het spreken van de Heer vroeger, of daar gaat het op voort. Hè, in Hebreeën 1 vers 1, daar zie je dat staan, die bekende woorden, dat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen had gesproken door de profeten en in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Nou, en dan kom je in Hebreeën 2 en daar staat dan, vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Nou, we hebben hier wel eens vaker bij stilgestaan en ook gezien, hè, dat die brief aan de Hebreeën, dat die als het ware één doorgaande boodschap vormt van het spreken van God tot zijn eigen volk. Want als in 1 vers 1 het gaat in eerste instantie over de vaderen, gaat het over de vaderen van dat eigen volk. En als hij in datzelfde vers later, even later schrijft, dat God in de laatste dagen tot ons gesproken heeft in de Zoon, dat ons, dan gaat het over de kinderen van die vaderen. Nou, we hebben daar al de nodige aandacht aan besteed in een van de eerste studies van dit seizoen. Dus daarom moeten wij ons, die ons zijn dus de kinderen van die vaderen, oftewel Hebreeën, oftewel Israëlieten, moeten wij ons houden aan wat door ons gehoord is. En dan komt vers 2, want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en dat woord dat blijkt dus de wet te zijn, de wet van Mozes, al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten? He, dat woord dat door engelen gesproken werd, dat is weer een woord dat was gericht tot de vaderen, want de wet is aan de vaderen gegeven. En dan wordt weer de link naar de nakomelingen van die vaderen gelegd in vers 3. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid, zo'n groot heil, zo'n grote verlossing veronachtzamen die, en daar heb je hem, in het begin, zie je, en nou moet je even denken aan Matthäus 4 vers 17. Want daar staat dat in die tijd begon Jezus te prediken. En hier staat, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die gehoord hebben, staat er. Dus er wordt gesproken over het begin van het spreken van het Koninkrijk der Hemelen, die prediking. En vervolgens blijkt dat die verkondiging ook voortgezet is door degene die hem gehoord hebben. En dat zijn in eerste instantie, zijn apostelen. De apostelen van de Heer Jezus. En we zagen net al, toen we dat stuk lazen uit Lucas 4 en met name Lucas 5. Lucas 4 ook al. Toen zagen we al één zo'n apostel tevoorschijn komen. En namelijk Simon. Van wie de schoonmoeder ziek was. En die Simon blijkt even later de Simon te zijn in wiens bootje de Heer Jezus gaat staan om daar te prediken en te spreken tot het volk. En wat predikt hij? Ja, het Koninkrijk der Hemelen. En we hebben ook gezien in Lucas dat de Heer daar ook allerlei wonderlijke dingen bij doet. Mensen bevrijden, mensen genezen. Op andere manieren een wonder doet met die visvangst. Dus dat doet de Heer erbij. Wat staat hier in Hebreeën 2 vers 4? Er staat bij, God heeft bovendien mede getuigenis eraan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven of uitdelingen van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Dus ja, die prediking vanaf het begin, die de Heer Jezus dus begon te doen, hij begon te prediken en hij zei, het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen, dat is een prediking die gaat ook gepaard met tekenen, wonderen, krachten en het uitdelen van Heilige Geest. En dus wij moeten daar op zich, als objectieve Bijbellezers, hè, want dat zijn we toch wel een beetje in dit gebeuren, tenminste in die zin dat wat we lezen in Hebreeën en dat wat we lezen in het Lucas-evangelie en al die andere evangelieën, dat iets is wat niet rechtstreeks over ons gaat. Maar dat gaat over Israël, dus in die zin bedoel ik, zijn wij zeg maar een soort objectieve Bijbellezers. Ik zit regelmatig in de auto en soms dan hoor ik wel eens een verslag van een voetbalwedstrijd, weet je wel. En dan zegt zo'n verslaggever, die zegt dan ook van, nou, voor de objectieve kijker of luisteraar is het een mooie wedstrijd. En daarmee bedoelt hij voor de kijker die niet voor een van de twee ploegen is. Nou, zo bedoel ik dat dan, hè. Dus wij zijn even objectieve supporters, hè. Objectieve Bijbellezers. Het moet ons dus niet, als objectieve Bijbellezers, moet het ons niet verbazen dat als dan die prediking van dat koninkrijk ook daadwerkelijk begint, ja, dat daar tekenen, wonderen en krachten mee gepaard gaan. Die gebeuren daar. En dat is wat er gaande is. En dat geldt trouwens niet alleen voor de prediking van de Heer Jezus, maar ook voor hen die hem gehoord hebben. En dat waren in eerste instantie zijn apostelen. Maar we zullen zo zien dat dat zich nog helemaal uitstrekt tot en met de handelingentijd aan toe. Nou, als we even teruggaan naar Matthäus. En dan even naar Matthäus 10. En dan maken we een klein sprongetje in dat evangelie. Matthäus 10. Even zien. Vers 5. Daar staat trouwens boven dat de 12 discipelen worden uitgezonden. Hè? En dan staat er in vers 5. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun: u zult u niet op weg begeven naar de heidenen, u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Weer precies hetzelfde. En dan staat erachter: genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Nou, genees zieken en drijf demonen uit, dat hebben we in Lucas 4 inmiddels al gezien dat de Heer Jezus dat deed. En nou, we zullen de komende avonden zullen we ook nog zien dat hij melaatsen geneest. En we zullen ook nog zien, wat staat hier nog meer, dat hij doden opwekt. Dat gaan we ook nog zien. Want de Heer Jezus doet het zelf ook allemaal. Ja, eigenlijk is het God die mede getuigenis aan die boodschap geeft. Nou, u hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Zo staat er dan vervolgens. Nou, als u mee bladert naar Marcus, het Marcus-evangelie, Marcus hoofdstuk 16. In Marcus 16 wordt beschreven hoe de Heer opgestaan is, of in ieder geval hoe de Heer dat hij opgestaan is. En hoe hij vervolgens ook aan de apostelen, dat zijn zij die hem hoorden, zoals Hebreeën dat dan omschrijft, hoe hij daar ook de opdracht aan geeft, hè, in vers 15. Marcus 16, vers 15. Hij zei tegen hen: ga in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Daar heb je het weer, hè? Dus degene die geloofd zullen hebben, dus nou breidt de Heer Jezus het uit. Hij zegt niet alleen de apostelen, maar ook degene die het geloven. Aan hen zullen deze tekenen, of hen zullen deze tekenen volgen. En dan wordt dit hele rijtje zo genoemd. En dat zijn wonderlijke dingen. Nou, als je het bijvoorbeeld hebt over dat slangen oppakken, dan schiet mij in ieder geval één bekende geschiedenis in de gedachte. En dat is dat Paulus op een zeker moment op Kreta is, na die schipbreuk, en dat er een slang uit het vuur komt. Hè, dat hebben die eilandbewoners, die hebben dat neergelegd. Kunnen de schipbreukelingen kunnen zich daar lekker warmen en zo. En dan komt er een slang uit en die bijt Paulus. Ja, en dan zeggen die mensen: och jongens, hè, Paulus die is ontsnapt aan de zeegodin, en nou pakt de wraakgodin, die pakt hem terug door middel van de slang. En dan gaan ze daar met z'n allen staan afwachten tot Paulus zal opzwellen en neer zal vallen. Hè? Zo staat dat er dan. Nou, en na verloop van tijd gebeurt er niks. Hè? Want Paulus die schudt dat beest af in het vuur en klaar is het. Weet je wel? En dan gebeurt er niks en dan, nou ja, dan zijn ze om. En dan staan ze helemaal open voor de boodschap van Paulus. Zo kan het verkeren. Zo verkeert het dan een keer in positieve zin, zeg maar. Maar ja, dat is zo'n voorbeeld. Slangen zullen ze oppakken, er zal niks gebeuren. Hè? Als ze iets dodelijks zullen drinken, ja, zal het hen niet schaden. Heb ik u dat wel eens verteld van zo'n Amerikaanse televisie-evangelist? Die dit gewoon op de televisie deed. Ja, niet dat dodelijks drinken. Maar hij liet zich bijten door een giftige slang. En die man die is gewoon op de televisie gestorven. En ook niet meer beter geworden, zeg maar. Hè? Want hier staat dan ook nog van doden opwekken. Nou, dat staat hier dan niet zozeer, maar goed, dat hebben we net bij dat andere gelezen. Maar ja, het was voorbij. Het is ook wat, hè? Einde oefening. Dan kon hij niet meer genieten van al het geld wat hij ermee had verdiend, weet je wel? Ja, dat is wel sneu. Maar goed, wij leven ook niet in die tijd. Hè? Wij leven niet in de tijd van deze verkondiging. Maar toen wel, de Heere zegt dat zo. En moet je maar kijken, dan staat er in vers 19 nog. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee. En bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Nou, dat is weer de omschrijving van dat de Heer mede getuigenis gaf aan dat wat zich daar afspeelde. Nou, en zo gaat dat maar door. Nog even een tekst uit Handelingen, Handelingen 17. En daar zie je aan dat ook in Handelingen nog steeds die boodschap van het koninkrijk werd verkondigd. En die boodschap, de prediking van de boodschap van het koninkrijk, die heeft verschillende kanten gekend, hè. In eerste instantie was het vooral de aankondiging van de koning en zijn koninkrijk. Daarna het verwerpen van de koning en zijn koninkrijk. En in Handelingen gaat het weer in de zin van het aanbieden van de koning en zijn koninkrijk. Nou, in Handelingen 17. Moet ik even kijken of dat wel... Handelingen 14 bedoel ik, sorry. Ik wil zeggen, want ik zie het niet. Handelingen 14. Daar staat, en dan gaat het over Paulus en Barnabas. In Iconium. Vers 3. Dat zegt, zij verbleven daar dan lange tijd. En spraken vrijmoedig. In vertrouwen op de Heere. Die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade. En tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. Zie je? Dan zie je dat ook dat getuigenis geven genoemd wordt. En hoe geeft hij dan getuigenis aan het woord van zijn genade? Nou, doordat hij tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En ja, dat gebeurt ook. Ja, als je dit hoofdstuk verder leest, dan zie je hoe Paulus iemand die kreupel was van de moederschoot af, geneest. De Heer geneest hem vanzelfsprekend, maar goed, Paulus is dan het middel. Want de Heer die was aan het medegetuigen daarvan. En die mensen moesten beter worden, om de eenvoudige reden dat zij levend het koninkrijk in moesten gaan. Want dat koninkrijk stond op aanbreken. En dat is de hoofdreden van de genezingen, van het uitdrijven van demonen, van het feit zelfs dat doden worden opgewekt. Want dat koninkrijk stond eraan te komen en ze moesten levend het koninkrijk ingaan. Dat was de bedoeling. Wij leven in de tijd dat het koninkrijk een verborgen koninkrijk is. Wij leven ook in de tijd waarvoor het in feite, waarin in feite alles geestelijk gezien moet worden. En waarin wij kunnen zeggen van wij hoeven niet meer het koninkrijk in te gaan. Maar Paulus die zegt ons nu dat wij al deel hebben aan het koninkrijk. Namelijk het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En daar zijn we al. We hoeven daar niet eens meer in te gaan. Geestelijk gezien. Dus het is in die zin ook niet nodig dat wij op wonderlijke wijze lichamelijk genezen moeten kunnen worden of iets dergelijks. En wij hoeven in dat opzicht ons daar ook niet naar uit te strekken. Laten we maar even terugkeren naar Lucas 4. Maar we hebben daar gelezen hoe de Heer mensen geneest. Allen die zieken hadden, staat er in Lucas 4 vers 40. Allen die zieken hadden, die werden daar gebracht. En hij legde hen op ieder van hen de handen op. En genas hen. Dus allen die zieken hadden. En in onze tijd gebeurt dat niet. Ik wil ervan afwezen dat er best wel mensen genezen worden. Die worden ook op een andere manier genezen soms trouwens. Maar er worden best wel mensen genezen. Maar er worden ook heel veel mensen niet genezen. En wij kennen genoeg broeders en zusters die ziek zijn en sommige mensen die echt altijd ziek zijn, chronisch ziek zijn. En dat zijn echt oprechte gelovigen. Dan wordt dat wel eens afgedaan in bepaalde kringen als dan heb je te weinig geloof. Maar je moet je eens voorstellen wat dat eigenlijk met een mens doet als je dat tegen iemand zegt. He? Ja joh, jij wordt niet beter, want je hebt te weinig geloof. He? Daar klinkt totaal niks van liefde van God meer in door. Mensen hebben dat zelf helemaal niet door als ze dat zeggen. Maar het is natuurlijk kei en keihard. Zoek het maar uit, je hebt gewoon geen geloof genoeg. Alsof het daar vanaf in hangt. En nee, wij leven in een andere tijd. En wij leven niet in de tijd zoals dat hier beschreven wordt. Dat allen die zieken hadden, dat mensen die zieken maar bij hem kunnen brengen. En dat die mensen genezen worden en dergelijke. Dus tekenen, wonderen, machten, het uitdelen van geest. Het zijn allemaal zaken die de Heer Jezus doet. En die daarna voortgezet worden. De prediking wordt voortgezet die erbij hoort door de apostelen. En de Heere die geeft medegetuigenis daaraan. En ja, zo bereidt de Heere de weg voor in de richting van het koninkrijk. Nou, in vers 31, Lucas 4, vers 31, daar staat, hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, onderwees hen op de Sabbatdagen en zij stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. En dan staat er in vers 36, en dat is nadat de Heere een demon uitgedreven heeft, dan staat er, zij werden allen erg verbaasd, zij spraken met elkaar en zeiden, wat is dit voor woord dat hij met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan. Dus aan de ene kant, zijn woord was met gezag. En dat gezag, dat bleek ook in zijn daden. Hij had gezag. En later, dan lezen we een keer erover dat de Heer Jezus over het water wandelt. Terwijl het enorm stormt en doet. En de apostelen die zijn doods en doods benauwd. En dan stapt de Heer ook bij hen in de boot. Uiteindelijk, hè, want Petrus die gaat er eerst nog uit natuurlijk. Nou, en dan stapt de Heer bij hen in de boot. En dan bestraft hij de wind. En die wordt rustig. En de zee wordt rustig. En dan verbazen ze zich erover dat hij gezag heeft. Zoveel gezag heeft. Dat hij dus zelfs de winden aan zich kan laten gehoorzamen. Dat gezag, en dat hier staat, wij kennen dat woord ook natuurlijk, het woord gezag. Het oorspronkelijke woord voor gezag, dat is een woord dat is exousia. En dat betekent ook wel volmacht. En dat woordje dat komt van een ander woord en dat betekent het is toegestaan, of het is mogelijk, of het is wettig. Dus als de Heere spreekt met gezag, dan mag hij dat doen, want het is wettig. En als je dat zo zegt, als je het gezag hebt, dan moet je daar in de Bijbel in ieder geval onder verstaan dat dat niet iets is wat je van jezelf hebt. He, want zo kijken wij er nog wel eens tegenaan, dat iemand die heeft zoveel gezag, nou die kan dat wel zeggen. Maar je moet je altijd realiseren dat gezag komt van een derde partij. Dus hier is het de Heer Jezus, dat is de eerste partij, die verkondigt het woord aan degene die luisteren, dat is de tweede partij. Maar hij doet het met gezag en dat gezag wordt hem verleend, ik ga al naar boven toe, wij zullen naar boven toe, door God. En dat is de derde partij. En dus de Heere die staat het hem toe, God in de hemel staat het hem toe om te spreken met gezag. Dus gezag is ook toestaan, de toestemming hebben, de wettige toestemming hebben om te spreken wat er gezegd moest worden. En hoe kan dat? Waarom was dat? Waarom gaf de Heere nou gezag aan de Heer Jezus? Ja, omdat hij het moest doen. Iets anders kun je er eigenlijk niet van maken. De boodschap die hij predikte, was een boodschap die moest hij prediken. Als je in dit hoofdstuk kijkt, hoofdstuk 4, en je kijkt in vers 42-43, dan staat daar, toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. En de menigten zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen: ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. Vorige keer hebben we wat stilgestaan nog bij dat eerste deel van hoofdstuk 4. Kijk, in hoofdstuk 4, vers 18 en 19, daar heeft de Heer Jezus aan de hand van de profetie van Jesaja laten zien wat het betekent dat hij de gezalfde van God is. En daar staat, vers 18, het begin: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. En dat eindigt, dan slaan we even een stukje over met het einde van vers 19. En daar staat: om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dus hij heeft mij gezonden om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En hier in hoofdstuk 4 en dan vers 43, daar staat: ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En dan zie je dat zenden, de Heer Jezus is gezonden door God, en hij heeft daarvoor de geest ontvangen als de zalving. Hij is de gezalfde namelijk, de Christus. En daarom moet hij prediken wat hem opgedragen ligt, is. Nou staat er in vers 43 dat de Heer Jezus zegt: ik moet. Ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Daarvoor had hij het gezag ontvangen. Daarvoor had hij de volmacht ontvangen. Daarvoor had hij als het ware de toestemming gekregen van: dit moet je doen. Dus de Heer Jezus die had geen keus. Die had gewoon geen keus. Die had niet iets anders kunnen doen. Die had niet kunnen zeggen van: nou ja, bij nader inzien heb ik er toch niet zoveel trek in of zo. Dat had de Heer niet kunnen zeggen. En dat zie je al terug in de verzoeking in de woestijn. De duivel die probeert hem van alles voor te spiegelen, mooie dingen, macht en rijkdom, mits hij maar de duivel zou aanbidden. Maar de Heer die kon het niet. Want de Heer die had maar één doel, en dat is doen wat de Vader wilde. En hier zegt hij dat, hier omschrijft hij dat in vers 43 met: ik moet. En dat moet, dat mag je wel onderstrepen, want dat moet, wat hier staat, daar staat het woordje dij. Met een korte ei. En dat betekent: iets moet. Heel simpel. Maar het betekent zodanig dat iets moet, dat het dus ook niet anders kan. En ja, je zou dat eigenlijk voor jezelf eens een keertje moeten opzoeken. In de Bijbel kun je best met een Bijbelprogramma kun je dat uitzoeken. Moet je dat woordje dij even opzoeken. En dan krijg je een hele lijst van allerlei teksten. En soms staat er moest, soms staat er moeten. En in al die gevallen, en hier staat dan moet, in al die gevallen is het de vertaling van één en hetzelfde woordje. Dat dus ook niet op een andere manier verbogen wordt of zo. Het is ook niet in een andere vorm terug te vinden. Het staat er altijd, of het nou tegenwoordige tijd, verleden tijd, enkelvoud of meervoud, maakt allemaal niet uit. Er staat altijd dij. En mensen hebben dat wel eens omschreven als: dat is het heilig moeten. Of het goddelijke moeten. Voor ons is dat wel een beetje te volgen in de zin van, op zijn Latijn, deus, dat is God. En dij, nou, dat lijkt er een beetje op, zeg maar. Maar het is een goddelijk moeten. Als de Heer Jezus zegt: ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Ja, dan speelde daar niet meer mee of de Heer dat nou wel of niet vrijwillig wilde doen. Hij heeft alles in vrijwilligheid gedaan, omdat hij zich onderworpen heeft. Hij was de volmaakte dienstknecht van God, in wie God zijn welbehagen had. Laat dat voorop staan. Maar de Heer moest het zo doen. En dat moest van Gods wegen. Ik heb even een paar teksten over dat moeten heb ik opgezocht, alleen even in het Lucas-evangelie. In totaal staan er 12 teksten in het Lucas-evangelie waar dat dij voorkomt. Maar even een paar, hè, in Lucas 2 bijvoorbeeld. We hebben daar al bij stilgestaan, de 12-jarige Jezus in de tempel. En dat ging daar over die vraag waarom en de vraag over het vaderschap, hè, weet u nog? Waarom hebt u ons dit aangedaan? Vraagt Maria. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En dan zegt de Heer, waarom hebt u mij gezocht? En dan antwoordt hij, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En daar staat dat dij. Dus als 12-jarige, dat is het enige wat we hier, oh, niet het enige, maar dat is in ieder geval een belangrijk ding dat we hieruit kunnen concluderen. Als 12-jarige wist de Heer, wist Jezus, als jongen, hè, wist hij al waar hij mee bezig moest zijn. En er was ook geen andere optie, er was ook geen andere mogelijkheid. Dit moet hij doen. De dingen van zijn vader, we hebben vorige keer gezien wat dat is. Of een van de vorige keren. En dat het in ieder geval te maken heeft met het koninkrijk van God. Alle dingen heeft mijn vader aan mij overgegeven, zegt de Heer Jezus later in het Lucas-evangelie. En dat blijkt het koninkrijk te zijn. En hij zegt hier, ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Daar moet ik me mee bezighouden. En dus ja, weet je hoort soms wel eens, en dat lees je ook wel eens, en dat komt allemaal wel een beetje spottend over, of een beetje, zeg maar gerust, dat komt spottend over. En dat, als je het dan leest, dan blijkt het ook geschreven te zijn door mensen die wat dat betreft niet gehinderd worden door enige kennis. Maar die zeggen dan, hij was gewoon zo fanatiek en hij had daar gewoon zin in om dat te doen en al dat soort dingen. Ja, als hij dat nou niet had gedaan, ja, dan was er geen christendom ontstaan en dan weet je, op zo'n soort manier. Dan heb je totaal geen enkele weet van wat hier aan de gang is. He, of je leest van, ja, maar hij was toch wel meer dan een timmerman hoor. Maar hij heeft natuurlijk elke dag heeft hij daar in Nazareth bij zijn vader in de werkplaats heeft hij daar gewerkt. En toen dacht die timmerman opeens van nou laat ik eens een godsdienst starten. Weet je, zo heel denigrerend wordt er wel over gesproken en geschreven. Maar als wij de Bijbel hierin hanteren dan zien we wel van had dit nou eerst even gelezen dan, weet je wel. Maar ja, dan hadden ze nog niet geloofd. Maar goed, had het nou even gelezen, want hier staat het gewoon. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hij kon niet anders. Hij had geen keus. Hij moest het zo doen. Nou, dit is dan zo'n tekst. Hij moet het evangelie verkondigen, hebben we gelezen in Lucas 4. In Lucas 9, tekst die we vorige keer ook hebben gelezen met elkaar. Lucas 9, vanaf vers 21 staat daar de eerste, wordt daar over de eerste aankondiging van het lijden gesproken. En dan zegt vers 22, hij zei, dus de Heer Jezus zelf, hij zei, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Nou, daar heb je het, hè? Hij moet. En ja, wij kunnen dat dan heel onrechtvaardig of zielig vinden of zo. Hè, ik heb u wel eens verteld dat ik toen ik klein was, of klein, ja, zeg maar een jaar of 12, 13, 14. Hè, dan ging je naar de kerk en dan hoorde je natuurlijk ook prediking en dan hoorde je van alles over het geloof. En en in de paastijd dan altijd die gang naar het kruis en zo, weet je, waar je dan bij bepaalt. En ik weet wel dat ik dat als kind ontzettend onrechtvaardig vond wat er met de Heer Jezus gebeurde. He, dat ik dacht van ja, hij heeft alleen maar goed gedaan, geen vlieg kwaad gedaan. En dan wordt hij gekruisigd, weet je wel. Wist ik veel? Nee, ik wist helemaal niet veel, ik wist niks. En maar later ga je in de Bijbel lezen, de Zoon des Mensen moet veel lijden. En dan ga je realiseren op een zeker moment wat dat woordje moet betekent. En dan blijkt dus, Zo ligt het opgesloten in Gods plan. Het kan niet anders. Het moet. En dan ga je ook zien dat de Heer Jezus, dat ook zelf allemaal zo geleid heeft. En dat het allemaal precies in zijn plan past. Vorige keer toen zijn we even met grote sprongen door dat stukje gegaan van de verzoeking in de woestijn. En dat eindigt met de woorden dat de duivel hem verliet tot een bepaalde tijd. Zo eindigt dat stukje. Een bepaalde tijd. Ja, vergis je dus niet. Daar stond het al vast. En die tijd die komt later, in Lucas 22, komt die tijd en dan zegt de Heer Jezus, Judas weg wordt gestuurd en de Heer Jezus op punt staat gevangen genomen te worden, dan zegt hij, dit is uw uren en de macht van de duisternis. Bepaalde tijd. Het staat allemaal vast. En geen moment te vroeg en ook geen moment te laat. Paulus die schrijft later in de Galatenbrief dat God zijn zoon gezonden heeft in de volheid van de tijd. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Maar precies in de volheid van de tijd, precies op het moment dat God het wilde. Nou, en dan is de Heer Jezus op aarde. Dan hoeven we echt niet te denken dat alles wat hem overkomt en alles wat hij gepredikt heeft, dat dat maar een beetje voor het vaderland weg was of zo. Nee, alles moet. Namelijk op Gods tijd. En zo moet de Zoon des Mensen veel lijden en verworpen worden. Door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Ja, het kan niet anders. Zo moet het. Nou, nog zo'n tekst. 17 vers 25 bijvoorbeeld. Dat gaat ook over dat lijden. Dus ja, daar hoeven we maar even kort te lezen. 17 vers 25. Daar zegt de Heer Jezus eerst, en dan heeft hij het over zichzelf als de Zoon des Mensen. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. De herziene Statenvertaling heeft daar mensen nog tussengevoegd, cursief gelukkig, dus je kunt het zien dat het er niet hoort. Maar het is ook totaal overbodig. Het is zelfs afleidend. Want hij wordt door het geslacht, en dat is het boze geslacht, het geslacht van tegenstanders, de zonen van de ongehoorzaamheid, zo staan ze bekend in de Bijbel. Dat geslacht is het geslacht dat door God notabene gebruikt wordt om de Heer Jezus te laten lijden. Eerst moet hij veel lijden en verworpen worden. 22 vers 37. Lucas 22 vers 37. Dat is in het stukje over de twee zwaarden. Als we daar TZT nog terechtkomen, dat is zo'n mooi stukje. Dat is echt een heel mooi stukje. Over die zwaarden, weet je wel. En dat er op een gegeven moment twee zwaarden. Kijk, want in vers 38, daar zeggen ze van, Heer, hier zijn twee zwaarden. En dan zegt de Heer, het is genoeg. Maar goed, daar gaan we later wel op in wat dat betekent. Maar goed, vers 37, daar ging het om. Daar staat, ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. En dat is, hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft een einddoel. En dan gaat het hier even om een heel specifieke profetie. Hij is tot de misdadigers gerekend. Dat moet ook volbracht worden. Het moet gewoon allemaal volbracht worden. Al die profetieën, alles wat er voorzegd is, het moet vervuld worden en precies op de manier zoals de Heer het wil. Nou ja, en zo gaat dat maar door, hè. Hoofdstuk 24, nou dan lezen we er dan maar één uit. En dat is alleen vers 7. Vorige keer hebben we ook nog wat verder gelezen in verband met de Emmausgangers. Daar komt het namelijk ook nog voor. Maar hier staat dan in vers 7... En dat wordt gezegd door de twee engelen, de twee mannen, staande in blinkende gewaden, zo zegt vers 4. Die staan daar bij het lege graf van de Heer Jezus. En die vrouwen die zijn daar naartoe en die willen daar naartoe en dan zien ze dat de Heer Jezus weg is. En dan zeggen die twee mannen, vers 5, die zeggen tegen die vrouwen toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeggen ze: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Dus de heren die, of deze twee engelen die verwijzen naar een woord van de Heren, dat de Zoon des Mensen moet. Nou, en nu is het gebeurd, want het moet gebeuren. Nou, en zo gaat het steeds verder. Zo heb je bijvoorbeeld in het boek Handelingen dat Petrus zegt, na de uitstorting van de geest, dat hij het heeft over de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan zegt hij tegen het volk dat daar staat te luisteren: kom tot berouw en bekering, opdat er tijden van verademing voor het aangezicht van de Heer aanbreken. En dan staat er: hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dan heb je weer dat moest. Ja, wij kunnen ons bij wijze van spreken afvragen van: ja, waarom is de Heer Jezus nou weer naar de hemel gegaan en zo? Maar dat moest. Zo stond het gewoon vast in Gods plan. Ik vind het aan de ene kant wel prettig, eigenlijk. Waarschijnlijk gaan we later ook nog wel een keertje horen hoe de invulling daarvan precies is geweest. Maar ja, sommige dingen die zijn nou een keer zo. Dat is net als dat je met je kinderen, vooral als ze een beetje kleiner zijn, dan vragen ze van: ja, waarom moet ik dit doen? Ja, dat moet. Ja, maar waarom dan? Ja, dat moet gewoon. Ja, maar waarom? Nou, omdat ik het zeg. Daar eindigt het dan meestal op. Ja, op een gegeven moment kom je daar niet meer mee weg. Want dan gaan ze er tegenin en dan worden het discussies en van alles, weet je wel. En dan weer een hele tijd later, dat hoop je dan tenminste, dan gaan ze zien van: oh ja, dan is ze altijd toch wel gelijk. Dat hoop je tenminste dan, dat ze dat. Maar goed, weet je, er zijn gewoon dingen die moeten. En ook zo'n voorbeeld van zo'n tekst is bijvoorbeeld als Paulus vraagt aan de Efeziërs en de Colossenzen. Hij doet het in beide brieven. En dan vraagt hij de Efeziërs en de Colossenzen om voor hem te bidden, zodat er een woord een deur voor het woord geopend wordt. En dan zegt hij erbij: zodat ik weet hoe ik moet spreken. Heb je het? En als je dan kijkt wat hij dan moet spreken, dan zegt hij: ja, het geheimenis van Christus. Het geheimenis over het lichaam van Christus. Dat moet verkondigd worden. Dan weet ik hoe ik het moet zeggen. Want ja, die boodschap ook, dat is ook weer niet zomaar een soort hobbyisme van een paar mensen. Nee, zo moet het gebeuren. Dat is hoe God het bepaald heeft. En als je, ja, weet je, als je nu echt in de volle vrijheid als gelovige wil leven, dan is het handigst gewoon als je de route volgt van wat moet. Want dan kom je namelijk bij de rijke boodschap uit, ja, van het lichaam van Christus. Er zijn zo ontzettend veel gelovigen. Er zijn ook heel veel gelovigen die willen bevrijd worden van allerlei lichamelijke ongemakken en weet ik veel wat. Maar ondertussen zijn ze zo gebonden als het maar kan zijn. Want ze zijn namelijk gebonden, gevangen aan het gegeven dat ze denken dat ze nog vrij moeten gemaakt worden. En dat bindt mensen. Er zijn ook heel veel christenen die zijn gebonden door allerlei regels en wetten. Maar God die heeft ons vrij gemaakt. En als de boodschap verkondigd wordt die moet verkondigd worden, wat God betreft, en dat is de boodschap waarin je leest dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen. Dat je compleet in de vrijheid gesteld wordt. Dat God werkelijk niets meer aan jou vraagt van: nou, regel dat nog even en dan ben je helemaal af. Weet je wel? Nee, waarin God, een boodschap waarin God naar ons kijkt zoals wij zijn in Christus. En van Christus kunnen we in ieder geval zeggen: hij is volmaakt. En zo zegt God het ook, zo zegt de Heer het ook tegen ons. Jullie hebben de volheid ontvangen in Christus. Nou, daar zou je toch zelf niet opkomen? Hè? Als je nou ja, als je naar jezelf kijkt, dan zou je nooit opkomen. Maar de Heer die zegt, je hebt de volheid ontvangen. En je weet wat volheid is. Volheid is zo vol dat er niks meer bij kan. Dat is wat je ontvangen hebt. Dus je hebt eigenlijk alles ontvangen. Wat God maar met een mens wilde delen. Ja, en dat komt tot uitdrukking in de boodschap waarvan Paulus zegt van mensen, bid nou voor mij, want dan weet ik hoe ik het moet brengen. Hoe ik het geheimenis van het evangelie moet brengen. Efeze 6, Colossense 4, daar kun je het lezen. Nou, wat moet, dat moet, broeders en zusters. Is niet anders. Nog even terug naar Lucas 4. De boodschap die wordt verkondigd in Lucas 4 vers 42. En daar hebben we gelezen dat toen het dag geworden was, dat hij naar buiten ging en zich begaf naar een eenzame plaats. De menigten zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. En zij probeerden hem vast te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. En dat waren weerhouders, zeg maar. En dan staat er in vers 43, maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. En dus ja, daar was de Heer Jezus dan aan het prediken en we weten inmiddels wat hij predikte, namelijk het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En die prediking hebben we ook al gezien, die ging gepaard met genezingen en het uitdrijven van geesten. Vanaf vers 38, daar gaat het nog heel even over de schoonmoeder van Simon, hè. Er staat dat nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon. En die Simon die wordt verder helemaal niet ingeleid of zo in de zin van voorgesteld. Het gaat in één keer over Simon. Nou, en even later gaat het weer over Simon en daar mogen we uit opmaken dat het dezelfde Simon is. In ieder geval, Simons schoonmoeder had hoge koorts. En zij vroegen hem om hulp voor haar. Nou, en dan staat er, hij boog zich over haar heen, bestrafte de koorts en die verliet haar. Ze stond onmiddellijk op en diende hen. En vervolgens worden er allerlei zieken genezen en demonen uitgedreven. Maar Simon, dat is Simon Petrus, zullen we zo zien. En dat is dus Petrus, de visser. En dat is ook weer de Petrus die als het ware zo aanbeden wordt in de katholieke kerk, hè? Die Petrus. Met zijn vissersring. Tenminste, elke paus heeft een vissersring. Dat is dan nog de oorspronkelijke. Nou, dan weet ik niet of ze dat vinden, maar in ieder geval, dat doet denken aan Petrus en zo. En alle hotematoten in de katholieke kerk, die mogen ook niet getrouwd zijn. He, dat is, op een zeker moment is dat afgesproken. Want in het begin, in de eerste eeuwen van de kerk, was dat nog wel zo. Konden de pausen gewoon trouwen en doen. En ook monniken, die konden zelfs getrouwd zijn. Maar goed, dat is op een gegeven moment is dat allemaal, hebben ze daar streep door gezet en gezegd van, nou ja, dat is niet meer zo, dat kan niet meer. Maar goed, hun grote voorbeeld, Simon Petrus, die had een schoonmoeder, dus die moet getrouwd zijn. Hè? Ja, dat zeggen ze wel eens tegen iemand, waarom ben je niet getrouwd? Ja, mijn schoonmoeder kon geen kinderen krijgen, weet je wel. Ja, maar goed, in dit geval, hij had een schoonmoeder, dus hij was getrouwd. Wat dat betreft hadden ze beter Paulus kunnen nemen, want die was dan niet getrouwd. Maar goed, wie weet wat er dan wel niet allemaal gebeurd was. Maar die Simon die komen we even later ook tegen, in hoofdstuk 5. Vers 2 en 3. Vers 2 staat, hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten en hij ging aan boord van een van die schepen dat van Simon was. En vroeg hem een eindje van het land af te varen. Dat is dus Simon. En dan zegt hij tegen Simon in vers 4, ga naar het diepere gedeelte, werp je netten uit. En dan zegt Simon, die zegt van, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Nou, Simon, hè? Simon betekent ook gehoorzamend. Dus dat wel netjes dat hij dan ook zegt van, nou, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ja, hij kende natuurlijk de Heer Jezus ook nog niet echt, maar goed, zijn schoonmoeder was wel genezen door hem. Dus ja, dat doen ze dan, nou halen ze grote menigte vissen binnen en dan proeft Simon in zichzelf iets van zijn ongeloof. Want dan staat er in vers 8, toen Simon Petrus dat zag, en nou zie je Petrus erbij, hè? De naam Petrus. Dat zag, viel hij neer voor de voeten van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ja, dat zegt hij. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dus er is zomaar iets gebeurd bij Simon. Als de Heer Jezus zegt van, ga naar het midden, naar diepere water en gooi je net uit, dan zegt Simon nog van, ja, de hele nacht al bezig geweest. Nou ja, goed, hè? Omdat u het zegt, zullen we het doen. En dan ziet hij het wonder gebeuren. En dat is dus uiteindelijk een wonder, hè, van dat hij een visser zou worden van mensen. Hè, en dat is iets anders dan een misser van wensen. Hè? Maar een visser van mensen. Daar staat een beeld van. Dan ziet hij dat gebeuren, dat wonder. En dan realiseert hij zich dat hij daar niet zomaar met iemand van doen heeft. Zeker niet zomaar met een of andere timmerman uit Nazareth. Maar dan ziet hij zichzelf opeens in het licht van die persoon. Want alleen dan kun je zeggen, ik ben een zondig mens. He, want als de Heer Jezus net zo zondig was geweest in zijn in de optiek van Petrus. He, als Petrus de Heer Jezus net zo zondig had gevonden als zichzelf. Ja, dan had hij dit niet hoeven zeggen. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar hij zegt het wel. En dat laat zien dat Simon Petrus hier ziet wie hij voor zich heeft. He, en ik denk wel eens, he, dat wat hier gebeurt, zoals Simon Petrus dat zegt, dat laat zien, dat laat eigenlijk een mens zien die zichzelf plotseling ziet in het licht van God. En meteen denkt van, ach jongens, zoveel heiligheid kan ik niet aan. Dat overleef ik niet. En daarom ga maar weg, zegt hij. Want ik ben een zondig mens. Ik denk dat ja, wat Petrus daar zegt, wat Simon Petrus daar zegt, ja, dat feitelijk de reactie zou moeten zijn van elk mens voor wie het woord van God opeens, ja, zijn hart aanspreekt. He, ik ben een zondig mens. Ik ben het werkelijk niet waard om met u te leven. En dan is God daar in zijn grote genade. En die zegt van, dat ben je wel waard. En hier zegt de Heer Jezus tegen Simon, dat gebeurt pas in vers 10. He, dan zegt hij, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. Wees niet bevreesd. Kijk, en dat is het. He, er zijn een paar mensen, er zijn een paar voorbeelden te noemen in de Bijbel van mensen die zien God. He, bijvoorbeeld Gideon in Richteren 6. He, Gideon die ziet op een gegeven moment God. En die denkt van, ach, nou heb ik hem gezien, ja, nou sterf ik. Want ik ben een zondig mens. Het is helemaal voorbij voor mij. En wat zegt de Heer tegen hem? Vrede, zei u. Wees niet bevreesd. U zult niet sterven. Hier zegt de Heer Jezus ook iets dergelijks. Wees niet bevreesd. Dus er is totaal geen enkele reden voor angst. Als je bij de Heer bent. Misschien hoort u ook wel eens van uw medegeloof. Want u zelf doet dat niet, dat weet ik. Maar misschien hoor je dat wel eens van medegelovigen, hè, dat mensen er tegenop zien om God te ontmoeten. Hoor je dat wel eens? Van anderen dan, hè? En dan denk ik van, ja, ik snap het wel, maar het hoeft niet. Want als de Heer zegt, ja, wees niet bevreesd, ja, dan moet je dat dus ook niet doen. Dat is juist het grote voorrecht dat je hebt als gelovige, dat je gewoon in vrijmoedigheid met de Heer mag leven en ook naar hem toe mag leven. En ik snap wel, als je de Heer gaat ontmoeten omdat je bijvoorbeeld sterft, dan snap ik best dat er angst is. Maar die angst die moet zich niet richten op de Heer. Angst voor hem. Ik snap dat er angst is voor de manier waarop je zou sterven. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik kan me ook ontzettend veel voorstellen bij hoe spannend dat moet zijn. Als je dat echt bewust gaat meemaken. Hoe spannend dat moet zijn. Dat er opeens de overgang is. Dat is toch iets ongelooflijks. Maar wij hoeven dus niet angstig te zijn voor God. Want de Heer die zegt, wees niet bevreesd. Als de Heer Jezus op het water loopt, dan zien de discipelen hem. Nou, en die gillen het uit van angst. De geest, joh, van alles roepen ze. En dan zegt de Heer Jezus, heb goede moed, want ik ben het. Wees niet bevreesd, zegt hij dan weer. Dus, ja, die angst. Die angstcultuur, dat is in ieder geval niet iets wat uit de Bijbel naar voren komt voor de gelovigen. In het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, daar zie je hoe Johannes de Heer ontmoet, de opgestane Heer. Nou, als je dan toch ergens bang voor bent, kan me dat wel voorstellen, menselijk gezien. En dan valt hij, ja, Johannes ziet hem en hij valt als dood voor zijn voeten neer. Zo angstig is hij. En wat zegt de Heer Jezus? Die legt zijn rechterhand op hem en hij zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Wees niet bevreesd. En dat is eigenlijk wat je steeds weer terughoort van mensen, tenminste in de Bijbel, van mensen die de Heer hebben gezien. In ieder geval iets van de heerlijkheid van de Heer hebben gezien. En zich realiseren van, ach, dit overleef ik niet, want ik ben zondig en ik heb een reine, niet zondige God gezien, een heilige God. Dus dit is mijn dood, mijn laatste uur heeft geslagen. En dan zegt de Heer, wees niet bevreesd. Of heb goede moed. Ik ben het. Zo is het. Het is de Heer. En het is de Heer, ja, in wie we geloven. En die gaan we ook nog eens een keer zien ook. De ik ben, die altijd bij ons is. Prachtig. Nou, Petrus die heeft dat moment, ja, ik zou haar zeggen, die heeft hij alvast in zijn geestelijke zak. Van dat hij de Heer ontmoet heeft. En vanaf dit moment begint ook de geschiedenis van Petrus, zou je kunnen zeggen. En dat is een wonderlijke geschiedenis. We komen hem nog een paar keer tegen. En ja, hij is echt een ongelofelijke man. Maar dit heeft hij. Dat de Heer tegen hem gezegd heeft, wees niet bevreesd. En dan staat er in vers 11, nou dan sluiten we ook maar mee af. Daar staat dan, en nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Dus moet je voorstellen, dat is dus aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Nadat hij net in Capernaum is gaan wonen en zo. En dan laten Simon en Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, metgezellen van hem. Die laten alles achter en volgen de Heer. Dat is wat ze doen. Later hebben ze het dan nog wel zo over. Ja, Heer, hebben wij nou alles achtergelaten om dit en dat mee te moeten maken, weet je wel? Nou, dat hebben ze. Maar ze laten alles achter. En ik vond het zo mooi, want ik heb het een beetje zitten nazoeken nog in de evangeliën. Maar zij zijn dus vanaf dat moment met de Heer Jezus meegegaan. Zij waren vissers van beroep. Maar ze zijn vanaf dat moment met de Heer Jezus meegegaan en hebben allerlei dingen meegemaakt. Mooie dingen en ellendige dingen. En uiteindelijk hebben ze meegemaakt hoe de Heer Jezus gekruisigd wordt, want dat moet. Ze snapten er niks van, maar het moet. Dus de Heer Jezus is gekruisigd, hij is gestorven, hij is weer opgestaan. En als dan hij als de opgestaande nog een paar keer verschijnt, ook aan Petrus. Weet je wat Petrus dan op een gegeven moment zegt? En dat is de eerste keer weer, hè? 3 jaar lang heeft hij niet gevist. Weet je wat hij zegt? Ik ga vissen. Ja, vind je mooi? He, in Johannes 21 pas. Dat is pas de eerste keer weer dat Petrus zijn beroep gaat uitoefenen. Dus hier begint het. Ze lieten alles achter en volgden hem. Ja, en dan heeft hij inmiddels van alles meegemaakt. Tot en met de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dan is de Heer aan hem verschenen. Ja, en zegt hij, ik ga vissen. He? Als ze me missen. Ja, dus dan gaat Petrus vissen. En dat vind ik wel mooi dat je zo'n mooi beeld, hè, hoe je soms met je gewone dagelijkse dingen moet bezig zijn om de wonderlijkste zaken te overdenken. Hè? Nou, ik ga even vissen hoor. Ja, ik heb wel een hengel, maar heel veel vissen doe ik niet eigenlijk. Hè, maar ik ga even een stukje lopen of zoiets, noem maar wat. Of even een stukje fietsen. Hè? Want ja, daar zondig je helemaal niet mee. Maar dan mag je gewoon gebruiken om gewoon eens even rustig na te denken over de dingen. He, soms, ja, ik vind dat wel mooi. Soms dan heb je wel eens een of ander klusje wat je moet doen. En dan een klusje waar je niet al te veel bij na hoeft te denken, weet je wel. Maar dan kun je over allerlei andere dingen denken. Het is heerlijk. En zo zegt Petrus, nou, ik ga vissen. He, en even later wordt hij door de Heer geroepen om de schapen te weiden en dergelijke. En dan wordt hij weer helemaal ten volle in de dienst van God gesteld. En nou, hier stopte hij in ieder geval voorlopig even met vissen. En de Heere die heeft dat leven van Petrus ook overzien. En die heeft hem ook willen gebruiken. En die heeft dat ook gedaan ook. En Petrus is zo een waardevol instrument in de handen van de Heer geworden. Tot zover, broeders en zusters. Zullen we danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u weer danken, Heer, aan het einde van deze avond voor uw woord. We willen u danken dat we ook steeds weer mogen genieten van dat wat u zegt in uw woord en hoe het ook allemaal in elkaar zit. Dank u wel, Heer, dat u volgens uw plan werkt en dat u in overeenstemming met uw plan ook alle dingen doet die gedaan moeten worden. En Heere, het is in dat alles ook helemaal in overeenstemming met de raad van uw wil. En we willen danken, Heere, dat ook wij oog mogen krijgen daarvoor. Heere, dat we ons daar eigenlijk ook gewoon maar bij neer mogen leggen. Heere, dat we in alle rust en in alle vrijheid mogen leven. De mooiste dingen mogen overdenken. We mogen genieten, Heere, van alle zegen die u hebt gegeven in de Heer Jezus. En we danken, Heere, dat ondertussen uw plan vaststaat. En dat u ook als de Heere in ons leven, als de Ik Ben, de Onveranderlijke, in ons leven aanwezig bent. En dat wij ook in alle omstandigheden, Heere, op u kunnen en mogen en moeten vertrouwen. Dank u wel daarvoor. Dank, Heere, dat we ook mogen vragen of u de woorden die we vanavond gelezen hebben ook weer in onze harten wil laten neerdalen en toe wil passen. Heere, en dat het zo ook allemaal, en dat gebeurt dan ook, Heere, in overeenstemming mag zijn met uw wil. Vader in de hemel, dank dat we het daarin zo van u verwachten mogen. En bid ook voor straks, wilt u ons bewaren, ook weer op de weg naar huis. En ons ook een volgende keer weer hier veilig bij elkaar brengen. Dat vragen we u uit genade. Amen. Amen.